Ja, langzamerhand gaan we een beetje afronden. Ja, je kunt natuurlijk nog heel lang doorgaan. Net zo lang tot er mensen uit het raam gaan vallen en zo. Ja, ja. Ja, dan heb je daar weer werk aan ook. Dus, nog even. Er is nog een heel mooie psalm. Nou, nog een paar teksten. Eerst nog een enkel ogenblik over 1 Koningen. 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. Want dat is ook een thema dat met dit andere thema te maken heeft. 1 Koningen hoofdstuk 8. Dan gaat Salomo de tempel inwijden. En dan lezen we in het tweede vers. En alle mannen van Israël verzamelden zich tot de koning Salomo in de maand Etanim op het feest. Die is de 7e maand. Dus dat is de maand van Sukkot. Daar heet die maand dan Etanim, anders wordt die meestal Tisheri genoemd, maar Etanim, dat betekent eigenlijk zoiets als altijd durend. Etaan, dat is een altijd durende stroom, dus Etanim, dat is meervoud, een altijd voortgaande stroom. En dan op die tijd van het loofhuttefeest gaat Salomo daar staan en hij gaat de tempel inwijden met een heel lang gebed. Heel lang. Oh, dat is ook mooi. Soms kun je gebeden hebben. Nou, daar komt haast geen einde aan. Maar ja, Salomo heeft ook zoveel te zeggen in dat gebed. En hij zegt, oh, dan zullen ze bidden, ook van heel ver weg. En dan richten ze zich naar u, naar die tempel, en dan zult gij horen, vanuit de vaste plaats van uw woning. En dan eindigt dat eindeloze gebed. Moet je kijken hoe het eindigt. Eens 1 Koningen 8, vers 60. Opdat alle volken der aarde weten dat de Heere die God is en niemand meer. En uw hart volkomen zijn met den Heere onze God. Om te wandelen in zijn inzettingen en zijn geboden te bewaren gelijk te dien dagen. Op deze dag. Nou, dat is toch heel kostbaar. Want dat gebed van Salomo dat eindigt met de basismotieven van het loofhuttefeest. De hele aarde, alle volkeren en dat uw hart volkomen zal zijn. 3 kernmotieven van loofhutten. Lema'an da'at, opdat er zal zijn de kennis, kol ami van al Kol ame van alle volken der aarde, ki Adonai hu ha Elohim, dat de eeuwige, hij is de God. 1 od, en er is geen ander. We haya levav gem, en dat uw hart zal zijn shalem. Zie je, daar heb je weer dat woord shalom, shalem. Onder die sukkat shalom. Om te gaan in zijn inzettingen en om te bewaren zijn geboden. Dus Salomo staat daar op de dag van Sukkot en hij zegt, nou ga ik bidden. Dat de principes van Sukkot in dit volk geplant zullen zijn. En dan ook over de hele aarde. Oh, dan denk je, die man heeft wat gezien. Maar dat is soms ook zo dat je al biddend steeds meer gaat zien. Ja, doe je ogen maar dicht en des te meer ga je zien. Ah, oh, daar staat hij. Koning van Israël. Zie je dat dat Sukkot veel meer in de Bijbel voorkomt dan je zou denken. Als je alle teksten op een rijtje zou zetten, oh, dan kom je heel veel tegen. Maar het is het feest van de genezing. De genezing van de tijd. Ja, daarom is het ook de finale. Want alles wat er in de loop van de tijd is beschadigd en gebroken, God gaat het heel maken. Vandaar dat je kunt zeggen, in feite dat duizendjarig rijk, dat is ook helemaal een loofhuttentijdperk. Dat wordt ook een tijd van genezing. Dat trekt God 1000 jaar vooruit. Om al die volkeren, alle trauma's te genezen. God als de grote heelmeester. Dat heeft hij ook nog in zijn hart. Moet ook nog gebeuren. Alles wat hij in zijn hart heeft, dat gaat vroeg of laat geschieden. Nou, nog even die Psalm 76. Heel mooie psalm, Psalm 76. Het is een lied van Asaf. En dat is natuurlijk op zich heel wonderlijk, want Asaf, we begonnen met Gaak Ha-Asif, inzameling. Dus de naam Asaf hangt daar ook mee samen. Hij is de man van de inzameling. Asaf. Hij zamelt in. En die Asaf, die heeft prachtige psalmen gemaakt. Maar hij is vooral ook bezig geweest met de geschiedenis. Asaf is de geschiedenisman. Ik heb wel eens gezegd, als die in onze tijd geleefd had, dan was hij geschiedenis gaan studeren. Ja, wat gebeurt er in de loop van de eeuwen, tijden, jaren? En die Psalm 76, dat is heel mooi. Weet je waarom dat zo bijzonder is? Dat begint dan, tweede vers. Noda bihuda Elohim, bekend in Juda is God. In Israël, Gadol Shemo, groot is zijn naam. En dan, Vayehi v'shalem Suko. In Salem zijn, ja, wat moet je nou vertalen, zijn tent. Misschien moet je wel vertalen in Salem zijn hut. Ja, daar staat dat woord, eigenlijk de verkorte vorm van het woord Suka. Hier heb je alleen maar de letters. Dus dan is het Soch. Suka. Soch. Soch. In Salem. Suko. Staat er dan. In Salem. Beshalem. Suko. Nou wordt het helemaal leuk. We hadden Sukkot. Dat was meervoud. We hadden Suka, dat is de enkelvoud. En nu hebben we Suko, dat is zijn hut. Ah, weet je wat nou zo bijzonder is? God heeft ook een hut. Die kinderen Israëls hebben hun hutten. Maar God zegt, ik heb er ook een. En waar staat die hut van de eeuwige? In Shalem, Salem. De Sukkot Shalom. De hut van de Shalom staat in Shalem. Nou, Salem is een oude naam voor Jeruzalem. Ja. God zegt, daar zet ik mijn hut. In Salem zijn hut. Oh, daar zet God een hutje neer. Soeg, zag, maar twee letters. Dan nog een suffix. Bezittelijk voornaamwoord, daarom komt die O erachter. Maar eigenlijk is het alleen maar de Sameg en de Kaf. Nou, die Sameg en de Kaf, dat is dus de stam. Dat is dus 60 en 20, dat is 80. Dus het getal van de hut, dat is eigenlijk 80. En 80, dat is het getal van de nieuwe schepping. Dat is ook het getal van de doorbraak. Want je gaat tot 7 en dan bij 8 maak je de overstap. Zeven, dat is een schepping. En acht is de nieuwe schepping. En dan in de tientallen heb je het ook. 70, dat zijn de volkeren. En 80, oh, dat is de nieuwe schepping. De doorbraak. Dan ga je naar de overkant. Die hut, oh, dat is de nieuwe dimensie. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En in Salem, daar staat zijn 80. Zijn nieuwe creatie. Die hut is het begin van het nieuwe. Alleen, ja, als we nou nog even doorlezen, want dat is best heel mooi. Die Psalm 76, die moet je gewoon even proeven. Want wat staat er dan in vers 3 verder? En zijn woning in Sion. Zijn Maon. Zijn woning in Sion. Ja, maar daar gaat wel wat gebeuren. Al daar, zegt vers 4. Letterlijk staat er Shama, dat is daarheen. Daarheen, Shama, Shibir, daarheen heeft hij verbroken de pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Dus vanuit die hut, daarheen, breekt al het oorlogstuig. Nou, en als je dat nou even bedenkt, ook in onze dagen, steeds meer rondom Jeruzalem gaat het onrustig worden. Al die volkeren die zich allemaal keren tegen Israël. Komt steeds meer alleen te staan. Maar daar gaat God schild en speer en wapentuig verbreken. Daarheen. Dus het is eigenlijk alsof God zegt, nou, kom maar met je wapentuig deze kant op. Dan kan ik het verbreken. Breng al je wapens maar mee. Dan zal ik ze kort en klein slaan. Lever maar in. Shama, daarheen. Dat wordt het einde van de oorlog. Einde van de oorlog. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Stel je voor. De laatste oorlog. Dat iemand zegt, ja, als je ze nou nog wilt zien vechten, ja, dan moet je opschieten, want dit is het laatste. Het laatste. En dan dan eindigt vers 4 inderdaad met Sela. Oh, dat is het pauzeteken. Rust. Even pauzeren. Onder andere hoor, er zijn nog meer verklaringen. Dan vers 5. Gij zijt doorluchtig en heerlijk van de roofgebergten af. En de stouthartigen zijn beroofd geworden. Ze zijn in diepe slaap gevallen. Geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Dat is het einde van de dapperen, van het heldendom. Van uw schelden, o God van Jacob, is tezamen wagen en paard in slaap gezonken. Ja, dus vanuit die hut, paard en wagen vallen in slaap. Dappere mannen die denken, nou we gaan toch vechten. Moet jij niet beginnen. En ze staan daar en ze zeggen, ja hoe deden we dat ook alweer vechten? Weet jij nog hoe dat moet? Ik zou het niet weten. Ja, maar dat hebben we toch altijd gedaan. Ja, je hebt toch die opleiding gehad. Infanterie, cavalerie. Nou kom op. Ferme jongens, stoere knapen. En het lijkt wel alsof ze daar staan met lamheid geslagen. Weet jij waarom we hier zijn? Ja, we zouden ten strijde trekken. Oh ja, maar hoe moest dat dan? Ze zijn opeens verbijsterd. Kijk, en als dat begint, als een mens niet meer weet hoe die moet vechten, dat is het begin van het heil. Ja, dat is het begin. Dat is het begin van de genade. Zie je dat dit genade is? Dat God zegt, nou, ik zou het wel afleren. En dan sta je opeens met twee linkerhanden en dan zeg je, wat wou ik nou eigenlijk doen? Weet je het niet meer? Kom dan maar. Moe geworsteld en ontwapend, zegt Da Costa dan, tot geen afval meer in staat. Wou je nog rebelleren? Nou, ik ben er eigenlijk klaar mee. Wou je nog in opstand komen tegen God? Och, laat maar. Ik heb genoeg gevochten. En je staat daar en je kijkt naar je eigen handen en je zegt, jongen, jongen, daar heb ik heel wat mee geknokt. Ja, maar dat is nou geweest. Dan is de laatste strijd voorbij. En dan staat daar zo'n dappere held. En die staat daar te janken als een kind. En die zegt, zou ik er nog in mogen? Ja, net als wat Rielke vertelt, die dichter Rielke, 1663. En dan hebben ze een veldtocht. Verschillende nationaliteiten. Er zijn Pruisen bij en Fransen en Duitsers. Heel leger. En dan 's avonds, dan slaan ze het kamp op. Kampvuur. Allemaal hun tentje. En dan zitten al die soldaten daar om dat kampvuur. Hele dag gelopen. Veldtocht. En een van die soldaten begint te vertellen. Weet je waar die over vertelt, zegt Rielke? Over moeder. Hij zegt, ik heb een moeder. Ik heb mijn moeder thuis achtergelaten. En dan zegt Rielke, ze zit allemaal te luisteren. En de een spreekt Duits en de ander spreekt Frans, maar ze verstaan het allemaal. Als hij het over moeder heeft, dan denken ze, dat verhaal ken ik ook. En dan zegt Rielke zo ontroerend, ze verstaan het allemaal, als ob es nur eine Mutter gäbe. Alsof er maar één moeder bestond. Al die soldaten, hoeveel moeders heb je? Eentje. Meer niet? Nee, meer niet. En ze kennen allemaal het verhaal. En dan denk je, nou, dat is Psalm 76. Wou je nog vechten? Nee, ik wil naar mijn moeder. Voel je? Dan is de strijd voorbij. En dan kloppen ze aan de deur. En dan wordt er van binnen gevraagd, wie is daar? En degene die daar voor de deur staat, die zegt, ben een verloren zoon. Zou ik nog binnen mogen? Zie je, dat kan ook nog. Geen van die dappere mannen vond zijn handen meer. Ja. Net als in dat gedicht, mama kijk zonder handen. Heb je geen handen dan? Ja, maar kan er niks mee doen. En dan, misschien kun je je hand dan nog ophouden. Als een bedelaar. En zeg, ik heb niks. Heb u nog wat? Ja, zeg God, ik heb nog wel wat. Wat wou je hebben? Nou, dat is Psalm 76. Maar nog even verder lezen. Vers 8. Gij, geducht zijt gij. Is prachtig ook. Eerst in vers 2, Noda, bekend. En nu in vers 8, Nora. Dat is ook nog alliteratie. Geducht en bekend. Wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd van uw toorn af? Vers 9, gij deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Mishamayim uit de hemelen deed gij horen dien het recht. De aarde werd met ontzag vervuld. Vers 10, als God opstond, bekoem lameshpaat Elohim. God staat op voor de rechtzetting. Om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Want, en dat is heel mooi, ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt. De grimmigheid van de mensen zal u loffelijk maken. Vers 11. De Chamat Adam, de toorngloed van de mens, zal u danken. En het overblijfsel van de grimmigheid, van de grimmigen of de grimmigheden, zult gij opbinden. Doet geloften, betaalt ze den Heere. En dan vers 13, die de geest der vorsten, staat de vertaling, die de geest der vorsten als druiven afsnijdt. die de koningen der aarde geducht is. Daar heb je die druiven weer. Zie je, dat is de wijnoogst. Begint met die soeka, die hut, vers 3. En het eindigt met de wijnoogst. Dat hij de geest van de vorsten als druiven afsnijdt. Al die machthebbers, die dachten dat ze heel wat waren. En die zoveel te vertellen hadden. Maar God snijdt ze af. Hij stoot de vorsten weg in het graf en snijdt hun geest als druiven af. Hij die de koningen der aarde zelfs op hun tronen vrezen baarde. Maar die grimmigheid van de mensen, zie je dat? De grimmigheid van de mensen zal u loven. Want dan denk je, nou die grimmigheid, daar kan God niks mee doen. God zegt, dat wordt ook nog een lofzang voor mij. Neemt allemaal in dienst. Ook die mensen die het hardst tegensputteren. Ze zullen mijn lof ontvouwen. En dan staan ze en ze zeggen, ik ben er helemaal tegen. En God zegt, kom maar. Ik weet al wat je wilt zeggen. En je mag nog vertellen ook. God zegt, ik ben er niet bang voor. God gaat er ook niet van ondersteboven. Nee. Dan is net als die gevangenispredikant zei, Le Roi. Dan kwam er zo'n gevangene bij hem. En dan zei die predikant, leg al je kaarten maar op tafel. Ik schrik nergens van. Nou, zo is het met God ook. God zegt, zeg het maar hoor. Ik ben er echt niet ondersteboven van. Ook van die grimmigheid van de mensen. En die het hardst schreeuwen, die zijn het eerst geraakt. Ja, dan moet je maar nagaan. Als je knuppel gooit in een hondenhok, wie blaft het hardst? Die hond die geraakt is. Die anderen slapen wel verder. Maar die hond die knuppel krijgt, oh, moet je dat beest horen blaffen? Dan zeg je, kijk, daar heb je het. Dan is die er blijkbaar niet los van. En juist die mensen die grimmig zijn, Chamat Adam staat er. De grimmigheid, de woede. Dan zegt God, ja, ik weet wel, ik heb je geraakt. En nou gaat dat ook wat uitwerken. Net als die predikant zei, hij is een paar jaar ouder dan ik. En hij zegt, ik kwam een keer aan de deur bij een man om op huisbezoek te komen. En die man zegt, je komt er niet in. Want alles wat ik je vertel, dat zeg je zondags op de preekstoel. En dan kan het wezen dat je zegt, ja, alles waar een mens dan over sputtert en protesteert, God legt het open als een boek. En God zegt, ja, ik zie het wel. Maar het zal zijn tot lof voor hem. God gaat zijn lof eruit tevoorschijn halen. Zelfs die het hardst tegenspreken, oh, die worden tot een lofzang voor hem. Dus die psalm 76 begint met die hut. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. En men voer die God geschenken aan. Nou, dat is een wonderlijke psalm. En dan snijdt God het af, als druiven voor de oogst. En gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan blaken, uw grote lof nog groter maken. Net als bij die farao. Mozes staat bij die farao. En die farao maar protesteren. En hoe meer die farao protesteert, des te meer wonderen doet God. En elke keer gebeurt er weer iets. En dan op laatst staat er, en Mozes was een groot man. Mozes was een groot man in heel Egypte. En ze zijn allemaal onder de indruk. En Mozes zegt tegen de farao, God geeft je nog een kans en nog een kans. Opdat zijn naam zal worden verkondigd over de hele aarde. Voel je? Dus hoe meer die farao protesteert, hoe meer het tot lof is van God. Dat is ook het wonderlijke. Want als Mozes daar was gekomen en die farao had meteen gezegd, ja hoor, laat ze maar gaan. Nou, dan had je meteen in Exodus 4 de uittocht gehad. En daar had niemand er meer wat van gehoord. En dan had iedereen gezegd, oh, dat volk Israël, oh ja, die zijn al lang weg. Ja, die gingen gewoon. Die gingen gewoon het land uit. Niks bijzonders. Ja, er gebeurt wel meer. Ja, die gingen gewoon vertrekken. Ja, ik heb ze nog uitgezwaaid. Ja. Maar er komen, elke keer komt er weer een blokkade en die farao die staat weer helemaal tegen het heil in. En dan zegt God, nou ja, kan het ook niet helpen, dan komt er weer een wonder. Ja, dat noemen wij dan de 10 slagen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat zijn de 10 wonderen. Dat God 10 keer gaat spreken. God zegt, ja, je hebt het zelf uitgelokt. Dus hoe meer protest, hoe meer wonderen. Nou, het laatste. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog Zacharia 14. Laatste gedeelte van Zacharia. Dan zie je dat loofhutte, dat is ook de toekomst. Vers 16. Allen die zijn overgebleven. Zacharia 14, vers 16. Allen die zijn overgebleven van al die volken. Die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen en het loofhuttefeest te vieren. Zie je, daar komen ze, al die volkeren. Dan komen ze uit hun burchten, uit hun bunkers en ze gaan wonen in een hut. De volkeren maken hun opgang, hun alia, naar Jeruzalem. En zo worden zij de oogst. Zij worden ingeoogst. Oh, de bel gaat. Kunnen we nog even tot de tweede bel? Dan is de les echt afgelopen. Dus we hadden vroeger ook een leraar. Die deed met ons van alles. En dan als de eerste bel ging, schreef hij nog gauw een paar sommen op het bord. Nou, dus, en dan staat er in vers 17, wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken, om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen. Is dat dan een straf? Nou, nu lees ik maar even voor uit eigen werk. Dacht, ja, ik kan het gewoon wel even vertellen, het staat er toch al. Nu lijkt het of er weer een straf komt, of een dreiging. Of is er toch iets anders aan de hand? Opgaan naar Jeruzalem. Dat is eigenlijk opgaan tot de kern van je bestaan. Zonder die opgang leef je in wezen niet. Wie die opgang niet maakt, mist zijn eigen hart. Die mist de kern. En dan is het gevolg geen regen. Dus dat is oorzaak en gevolg. Dat is geen straf, dat is oorzaak en gevolg. Er is alleen dan regen wanneer de mens opgaat, op weg gaat naar God, naar de kern. Als je denkt, oh, ik kan wel blijven waar ik ben, dan mis je de kern en dan mis je dus ook de stroom van de geest. En als die mens dan ontdekt, ik zit in de droogte, dan gaat hij alsnog op weg en op zoek. Als ze zien dat hun hemel van koper is en hun aarde van ijzer, dan zullen ze op zoek gaan naar die andere hemel, waar de wolken zwaar zijn van de regen die geneest. Dan denken ze, mijn hemel is van koper, mijn aarde is van ijzer. Was vroeger een dominee in Rotterdam. Die had dat een keer als titel van zijn preek. Was Westmeisse. En dan zette hij een advertentie in de krant: als de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Nou, hij trok volle zalen. En elke keer na afloop, dan zat de secretaris bij een tafeltje, dat was meneer Stolp. En dan schreef hij nieuwe leden in. Laatst hadden ze 2800 leden. Ja, Rotterdam, het is maar dat je het weet. Ja, dus, ze zullen komen tot de bron van verkwikking. En dan staat er ook nog in Egypte dan, vers 18 en 19. Ja, dan vertalen ze meestal, moet je even kijken, daar in vers 19, Zacharia 14. Meestal vertalen ze dan in Zacharia 14, in vers 19, dit zal de straf zijn van de Egyptenaren. De Statenvertaling zegt, dit zal de zonde zijn. Maar je kunt letterlijk vertalen, dat woord gataat, dit zal zijn de ontzondiging. Dit zal zijn de ontzondiging van Egypte. En de ontzondiging van alle volken. Dus de volken worden niet gestraft, ze worden ontzondigd. Ze worden van hun zonden verlost. Ook voor Egypte is daar het laatste feest. God sluit niemand buiten. Toen Jezus stierf, geschiedde de ontzondiging voor heel de mensheid. En ook Egypte zal delen in dat laatste feest. Want toen Jezus aan het kruis hing, was er een Egyptische duisternis over Golgotha. En toen Jezus stierf, stierf de eerstgeborene. Dat was de tiende slag. Ja, zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is. Egypte zal u eren. Ook Egypte zal wonen in een soeka. En die soeka, die loofhut, dat wordt hun laatste piramide. De loofhut wordt de vervulling van alle piramides. Eindelijk voor Egypte een zonsopgang. Morgenglans der eeuwigheid. Ontzondiging. Ja. Dus zo is Sukkot ook het feest voor de volkeren. Nou, we gaan afronden. Althans, we gaan gewoon eindigen. Of het klaar is of niet. Ja, het onderwerp is niet klaar, maar we gaan wel stoppen. Dus dat is wat anders. Je kunt altijd nog wel een poos doorgaan. Dit verhaal eindigt nooit. Loofhutten eindigt ook niet. Maar als het begint, één klein hutje. God zegt, ik ga een klein hutje bouwen. Sukkah. Sukko, zijn hut. Nou ja, laat het allemaal maar een poosje bezinken. Dat al die gedachten een beetje op hun plaats gaan vallen. Feest van de intimiteit. Feest van de universaliteit. Jij zit daar bij God in een klein hutje. En God heeft een hutje en die hut van God, dat is Jezus. En dan, dat is het voorspel. We leven in de tijd van het voorspel, preludium. Beste komt nog, zei Caspar ten Boom dan. Ja, het is begonnen. En dan is het ook niet meer tegen te houden. Ja, we gaan danken. Lieve Vader, wat is dat groots. Dit begin, dit derde feest. Laatste feest. Feest van de finale. Feest van de inzameling. De rassemblement. Alles wordt weer verzameld, bijeengebracht, opgeraapt. U bent de grote inzamelaar. U raapt op wat iedereen laat liggen. Ach Heere, we bidden u. Geef ons een hart om het te verstaan. We kunnen het niet bevatten. Maar het zal genoeg zijn dat u ons omvat. En dat wij ook ergens een plekje hebben in dat verhaal van u. Misschien hebt u voor ons ook nog een hutje om in te wonen. Zoals de profeet Jesaja zegt, Jeruzalem zal overblijven als een soeka in een wijngaard. Als een kleine hut daar in de wijngaard des Heren. Zo bidden we u voor elkaar. U kent elk hart. U weet wat er in een mensenhart omgaat. We twijfelen niet aan u. Soms twijfelen we aan onszelf. Maar u faalt nooit. En u brengt alle dingen weer tot uw doel. Waar u begonnen bent. En dan is de cirkel rond. Gij sluit ook niemand buiten. Want uw hart is groot genoeg. Om heel uw schepping te omvatten. En uw genezende liefde gaat door totdat het laatste trauma genezen is. Leg dan zo uw hand op elk van ons, op degene aan wie we denken, mensen thuis, mensen die soms nog zo in hun gedachten verward zijn, mensen dichtbij en ver weg. Wilt u ze maar tegemoet komen daar waar ze zijn? Hij wist waar hij u vinden zou. Zo zegenen we elkaar. En we leggen uw zegen op ieder van ons als we van hier gaan. De Eeuwige zal u zegenen en hij zal u behoeden. De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Eeuwige legt zijn lichtglans in uw hart. En zijn shalom zal u dragen, totdat God zal zijn alles in allen. Dan zal heel de aarde een sukkat shalom wezen. Amen.